Gemeente, broeders en zusters, ik wil u vragen om met mij op te zoeken Johannes hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20. En we willen vanochtend met elkaar lezen de verzen 1 tot en met 10 uit het evangelie van Johannes. En in de prediking zullen we ook bij deze verzen stilstaan. Johannes hoofdstuk 20, verzen 1 tot en met 10. Daar lezen we in Gods woord. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Amen. Tot zover het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus, de koning van de Joden, is gestorven en begraven. De discipelen, ja, ze kwamen nog wel bij elkaar, achter gesloten deuren, omdat ze bang waren voor de Joden. Ja, dit was geen goede tijd voor zijn volgelingen. Althans, zo lijkt het. Pilatus, we weten het wel, hij had zijn handen gewassen in onschuld. En de keizer, hij zal tevreden zijn, want Jezus is nu dood en begraven. Jezus is met hem gestorven. Jezus is gestorven en met hem de hoop van zijn volgelingen. Maar wij zijn hier vanochtend niet via livestream verbonden op de eerste dag van de week, omdat we een dode heiland dienen, maar een levende. En dat is precies de reden dat we op de eerste dag van de week samenkomen als gemeente van de Heer Jezus Christus. De opstandingsdag. Hij is opgestaan, hij is verrezen en leeft. En vanochtend willen we gaan luisteren naar het evangelie, het goede nieuws, naar de beschrijving van Johannes in hoofdstuk 20. Johannes beschrijft hier de opstanding van onze heiland. We mogen wel zeggen, dit is de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis. Want als de Heer Jezus Christus niet was opgestaan uit de dood, dan had het ook geen zin om onze Bijbel te lezen. En dan had het ook geen zin om naar de prediking te luisteren, om samen te komen. Dan was ons geloof zonder inhoud. In alle vierde evangeliën wordt er uitvoerig over de opstanding gesproken van de Heer Jezus. Het moet dus wel belangrijk zijn. En deze morgen horen we heel specifiek van de apostel Johannes, wat hij allemaal heeft meegemaakt op die bijzondere zondagmorgen. Ja, de Heer Jezus is opgestaan. We hebben gelezen van Maria. En de kinderen kennen vast dat liedje wel. Maria ging naar het graf, ze treurde om haar Heer. En dan even verder, hij is opgestaan, hij is opgestaan. Hij leeft, hij leeft. Het lijden en sterven van de Heer Jezus was nu helemaal compleet. Zoals we dat vorige week zondag hebben gehoord over zijn lijden. Zoals we het afgelopen vrijdag hebben gehoord. Het offer van de Heer Jezus zelf, het voldeed volledig aan Gods rechtvaardige eis. Er hoefde niets meer bij. Nee, de Heer Jezus, hij heeft verzoening gebracht door zichzelf te geven als een offerlam. Misschien heb je al zo vaak over de opstanding gehoord en denk je, ja, ik weet het nu wel. Maar wat 2000 jaar geleden gebeurd is, net buiten Jeruzalem, op die heuvel Golgotha, zou je leven compleet moeten veranderen. We dienen een levende heiland, die niet in het graf is gebleven, maar dood en graf heeft overwonnen. Kinderen, jullie willen soms wat graag de eerste zijn als je bijvoorbeeld een wedstrijdje rennen doet. Nou, van de Heer Jezus staat ook beschreven dat hij de eersteling is, de eerste. Dat was niet omdat hij als eerste uit de dood opstond. Want we weten dat Lazarus ook is opgestaan uit de doden. Dat was voor de opstanding van de Heer Jezus. Maar dat is een belangrijk verschil. Lazarus was opgewekt door de Heer Jezus. En Lazarus was opgestaan, maar hij zou later weer sterven. En zo is het niet met de Heer Jezus. Maar wat betekent het dan als de apostel Paulus zegt dat de Heer Jezus de eersteling is? Nou, dan moeten we terugdenken aan Israël. Dan moeten we denken aan het graan dat op de akkers groeide. En dan was het de tijd van de oogst. En dan werd de eersteling geoogst. Dat was de eerste, ja, het eerste graan dat van het land kwam. En dat graan dat werd gebracht naar de priester als een offer voor God. Het was de eersteling. Het was het begin. En zo was het ook met de Heer Jezus. Hij was de eerste. Hij was de eersteling. En de volle oogst zou volgen. En dat zijn de gelovigen, alle die de Heer Jezus lief hebben. Zij zullen hem volgen in zijn opstanding. En vanochtend heb ik boven de preek gezet, ziende blind. Want ja, dat is wat we zien in die verzen 1 tot en met 10 van Johannes 20. Ziende blind is het thema. En in de eerste plaats letten we op ziende blind bij een vrouw in de verzen 1 en 2. In de tweede plaats ziende blind bij de discipelen. In de verzen 3 tot en met 7. En in de derde plaats ziende blind bij het niet kennen van de schrift. De verzen 8 tot en met 10. Ziende blind bij een vrouw. En we weten wie deze vrouw is. Haar naam wordt genoemd. Het is Maria Magdalena. Zij was de eerste die naar het graf ging op die vroege zondagmorgen, toen het nog donker was. Johannes noemt alleen haar naam, maar vanuit de andere evangeliën weten we dat ze niet de enige vrouw was. We lezen bijvoorbeeld over Maria, de moeder van Jacobus, en over Johanna, en Marcus noemt Salome. Maar Maria Magdalena wordt steeds wel als eerste genoemd in alle vier de evangeliën. En Marcus schrijft dat van alle mensen deze Maria de eerste is die de Heer Jezus heeft gezien nadat hij is opgestaan. En hier in Johannes 20 vers 1 wordt ons verteld dat het de eerste dag van de week was. Het was een nieuwe week en iets nieuws was gebeurd. Johannes benadrukt overigens dat het nog donker was. Zo zie je bij de verschillende evangelisten dat ze verschillende accenten leggen. Nou, hier zie je zo'n voorbeeld van zo'n accent. Johannes schrijft, het was nog donker. En misschien was dit wel hoe Maria Magdalena alles had ervaren wat er met de Heer Jezus was gebeurd. Er was donkerheid in haar hart, omdat haar heiland gestorven was. En wat was het donker geweest in haar leven, voordat het licht van de Heer Jezus in haar ging schijnen. Voordat ze bevrijd was van 7 duivelen. Bedenk dat ze een getuige was bij het kruis. Met Maria, de moeder van de Heer Jezus. En met Maria, de vrouw van Clopas. Ze had vermoedelijk de laatste woorden van de Heer Jezus gehoord. Toen hij had gezegd, het is volbracht. Maar nu was haar heiland gestorven. En ze ging naar het graf vroeg in de morgen op die eerste dag van de week om kruiden te brengen, specerijen te brengen, die ze had klaargemaakt. Dat lezen we onder andere bij Lucas. Zij was de begrafenis als het ware aan het afronden. Nog een laatste hand werd er gelegd. Ze hield zoveel van de Heer Jezus En daarom gingen ze nog één keer naar hem toe met die laatste specerijen. Maar dan lezen we in vers 1. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Maar dat was niet wat ze had verwacht. Wat duidelijk wordt uit haar reactie. Denk je eens in wat het moet hebben betekend voor haar toen ze dit ontdekte. Ze moet wel angstig geweest zijn. Wie had die steen weggerold? Wat was er gebeurd met het lichaam van Jezus? De steen was van het graf afgenomen, zo lezen we. Weggerold. Overigens weten we dat het niet nodig was om Jezus uit het graf te krijgen, dat die steen eerst werd weggerold. Want het opstandingslichaam van de Heer Jezus was immers in staat om het graf te verlaten, ook wanneer die steen er nog voor zou zijn geweest. We weten het bijvoorbeeld even verder uit vers 26 van hetzelfde hoofdstuk in Johannes. Want daar lezen we, Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden, dat was bij de discipelen, en zei, vrede zij u. Dus ook toen de deuren gesloten waren, kon de Heer Jezus ineens verschijnen. Maar dat had te maken met dat hij een opstandingslichaam had. Maar hier zien we dat de steen van het graf was weggerold. Matthäus zegt erbij, door een engel. Nu konden de mensen zien dat Jezus niet langer gestorven was. De dood was overwonnen. Het was heel zichtbaar. En dan in het tweede vers lezen we dat zij snelde terug en zij ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus liefhad. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Hoor je in Maria's stem haar wanhoop? Maria Magdalena dacht niet aan wat Jezus had gezegd dat hij zou opstaan. Ze was ziende blind. Ze begreep niet wat hier was gebeurd. Gemeente, vandaag is het de dag van de opstanding. De dag van de Here. De eerste dag van de week. Deze opstandingsdag die we iedere zondag mogen vieren, betekent dat Gods kinderen een heerlijke toekomst te wachten staat. Al je geliefden die je hebt moeten begraven en die de Here lief hebben, zij zullen opstaan voor een leven dat nooit meer eindigen zal door de dood, met een verheerlijkt lichaam op die komende dag. En zo zal het ook zijn voor ons wanneer we sterven voordat Jezus terugkomt. We zullen opstaan uit het graf. Alhoewel het nog donker was, ging Maria naar het graf op die zondagmorgen. Ja, er was mogelijk donkerheid in haar hart, zoals ik al zei. Ze was verdrietig. Maar het was juist een heerlijke en blijde dag. Het was een dag van blijdschap, een dag van overwinning. Maar haar ogen moesten hiervoor worden geopend. Want ze was ziende blind. En Maria, zoals ik ook al eerder noemde, was niet alleen. Want we lezen hier in vers 2. En wij, zegt ze, weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Maar die wij, die waren allemaal ziende blind. Ja, het werd nog erger voor hen. Jezus was niet alleen gestorven. Nee, kijk maar, ze zegt ook, zijn lichaam is weggenomen. Zo dachten ze. Het ging als het ware van kwaad tot erger. Maar nu even terug naar ons. Hoe zit het bij ons? Laten we nu niet te snel denken, ach wat dom zeg van Maria en die andere vrouwen. Jezus had toch immers gezegd dat hij zou opstaan. Zijn lichaam was helemaal niet gestolen. Ziende zien en niet begrijpen. Ook onze ogen moeten worden geopend voor het werk van God. Voor wat hij gedaan heeft. Voor zondaren, want ook wij zijn van nature ziende blind. Van nature zien of begrijpen wij niet de dingen die van God zijn. Nee, we hebben de Heilige Geest nodig in ons leven. Want de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat we van blind ziende worden. En dat we de Bijbel gaan begrijpen, dat we gaan geloven. Op die eerste dag van de week, vandaag dus, op de opstandingsdag, krijgen ook wij een belofte mee van de Heer Jezus zelf. Want hij zegt ook in Johannes 20, vers 29, deze woorden. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Wij hebben geloof nodig om te kunnen zien, want anders zijn ook wij ziende blind. Ja, ziende blind. In de tweede plaats zien we het bij de discipelen, in de versen 3 tot en met 7. Petrus. Hij ging naar buiten met die andere discipel, naar het graf. Nadat Petrus Jezus had verloochend, we weten het, is hij teruggekomen bij de andere discipelen. Hij had de vrienden van zijn meester niet in de steek gelaten. Nee, zijn bekering was oprecht. En hij was nu samen met de discipel die Jezus lief had. De discipel die Jezus lief had, was Johannes zelf. Al eerder in het evangelie van Johannes lezen we eenzelfde omschrijving. Johannes is heel bescheiden en schrijft op deze manier over zichzelf. Zo anders van karakter dan Petrus. Deze twee discipelen, Petrus en Johannes, renden naar het graf. Zie je het voor je? Twee mannen die samen op die vroege zondagmorgen naar het graf rennen, want dat is wat ze doen. Dat lezen we hier niet zozeer direct uit de tekst, maar als we de grondtekst zouden bekijken, dan maken we daaruit op dat het gaat om, zij snelden, zij renden naar het graf. En we krijgen een duidelijke omschrijving hier. Wat was er met hun meester gebeurd? Wisten zij dan niet wat Jezus had gezegd, dat hij na 3 dagen zou opstaan? Ze waren zo close geweest met de Heer Jezus. Deze twee discipelen behoorden immers tot zijn intiemste vrienden. Ja, ze waren zijn vrienden die hem zo na aan het hart lagen. Maar ook hier geldt, ziende blind. Johannes, hij rende vooruit en hij kwam als eerste bij het graf. Mogelijk omdat hij jonger was dan Petrus. Nou, dit detail noemt de apostel Johannes toch maar even. En Petrus was dit keer niet de eerste. Nee, hij verloor deze sprint. We zien hier opnieuw een verschil in de karakters van beide discipelen. Want we lezen dat Johannes boog zich voorover in het graf. Maar Petrus, die eigenlijk later kwam, hij kwam achter Johannes aan. Hij ging direct het graf binnen. En zo kennen we Petrus toch? Hij stapt maar binnen. Hij is de eerste. Hij is haantje de voorste. Het is goed om te weten dat in die tijd graven werden uitgehakt in de rotsen. Het was dus mogelijk dat iemand een graf naar binnen ging, naar binnen stapte. Aan de zijkanten van het graf waren stenen banken uitgehakt in de rots. En hierop werd het lichaam van de overledene neergelegd. En in het midden was dan een uitgehakte opening in dat graf en daar kon je in staan. Petrus en Johannes konden zien wat er was gebeurd. Daarbinnen in het graf. Johannes zag dat het graf leeg was. Hij zag de doeken liggen, maar hij was blind voor de werkelijkheid van de opstanding. En ook Petrus, hij zag de doeken liggen, net zoals Johannes. Alleen het zien van Petrus was anders. In de Griekse grondtekst komt dat beter naar voren. Het zien van Petrus is observeren met aandacht, meer intens. Terwijl het woord zien bij Johannes in vers 5 niet meer betekent dan zien en notie van nemen. Ja, Petrus, hij onderzocht die linnen doeken nauwkeurig. En Petrus zag ook dat die zweetdoek die om het hoofd van de Heer Jezus geweest was, afzonderlijk opgerold lag op een andere plaats. Het lichaam van Jezus was dus niet weggenomen. Er was geen sprake van diefstal of grafroof. Want rovers zouden nooit de doeken en de zweetdoek hebben afgewikkeld van het lichaam voordat ze de overledene zouden meenemen. Nee, alles lag nauwkeurig op zijn plek. Er was geen chaos in het graf, maar orde. In Johannes hoofdstuk 11 wordt gesproken over de opstanding van Lazarus uit de dood door de Heer Jezus. We lezen dat Lazarus uit het graf kwam, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus gaf daar de opdracht om Lazarus los te maken. Maar hier in hoofdstuk 20 zien we dat de linnen doeken ordelijk op hun plek lagen. We lezen niet dat de specerijen overal op de grond lagen. Nee, die specerijen die waren inderdaad, toen ze de Heer Jezus hadden gewikkeld in die doeken, tussen die doeken gedaan, om hem als het ware te balsemen. Nee, die specerijen lagen niet in het graf. Niemand had het lichaam van Jezus weggenomen. Maar hij was opgestaan uit de doden. En hij had de linnen doeken netjes achtergelaten. En jongens en meisjes, hier kunnen we heel duidelijk zien dat het lichaam van de Heer Jezus niet gestolen was, maar dat hij was opgestaan uit de doden. Zijn lichaam was niet geroofd. Zijn lichaam was niet weggenomen door de discipelen. Want ze zouden nooit de tijd genomen hebben om die doeken te verwijderen en die netjes daar achter te laten. Een bewijs van de opstanding dus. En hier hebben we nu twee discipelen. Die zagen met hun eigen ogen dat Jezus er niet was. Dat de linnen doeken in het graf waren achtergelaten. Maar ze waren nog steeds blind. Ziende blind, zouden we zeggen. Ze begrepen niet wat er was gebeurd. Ze waren precies hetzelfde als Maria Magdalena. Tussen twee haakjes. Als er twee getuigen waren, in dit geval Petrus en Johannes, dan was de verklaring doorslaggevend. Er was genoeg bewijs geleverd voor een Joodse rechtbank. Want Deuteronomium 19 vers 15 zegt dit, dat op de verklaring van twee getuigen de zaak vaststaat. Zien we hier de duidelijke bewijzen van de opstanding van onze heiland? Er waren hier zelfs meer dan twee getuigen. Maar wat we in ons tekstgedeelte zo duidelijk leren, is dat ogen moeten worden geopend. Kennis nemen van de feiten is niet genoeg. Nee, het ontbrak niet aan bewijzen. Maar het gaat erom dat wij geloven. En dat is ons derde punt vanochtend. Ziende blind bij het niet kennen van de schrift. De versen 8 tot en met 10. Vers 8, daar lezen we, toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Ja, nu was het de tijd voor Johannes om het graf binnen te gaan. Ja, hij noemt het toch nog maar even, dat hij de eerste was die bij het graf gekomen was. Maar we lezen hier meer. Johannes zag en geloofde. Opnieuw lezen we hier het woord zien. Nu gebruikt de apostel Johannes weer een ander woord voor zien in het Grieks. Het heeft meer de betekenis van zien en begrijpen. Johannes zag met geestelijk verstand. We zouden kunnen zeggen, zijn verstand was met goddelijk licht bestraald. Dat licht deed het donker opklaren, zoals die psalm dat zegt. En soms kunnen we zien en zijn we blind. Het dringt niet tot ons door. We zijn ziende blind. Soms zien we alleen de feiten. En we zijn blind wat die feiten nou precies met elkaar te maken hebben. Maar Johannes hier ziet met geestelijk verstand. En hij ziet het belang van de feiten. Hij geloofde, lezen we. Het geloof van Johannes, dat betekent niet dat Johannes nu pas tot geloof gekomen is. Nee, hij geloofde dat Jezus echt was opgestaan. Hij omhelsde als het ware de werkelijkheid van de opstanding. Nu pas begreep hij het helemaal. Er was geen andere verklaring voor de dingen die hij zag. Jezus was niet weggenomen. Jezus was niet gestolen. Hij was opgestaan. De bewijzen waren overduidelijk. En nu was het ook duidelijk voor zijn verstand. Het graf was leeg en de doeken lagen er. Nu was hij niet langer ziende blind. Ja, eerder waren alle gebeurtenissen zo vreemd voor hem geweest. Er was geen hoop. Hun Jezus was gestorven. Maar wat was nu de reden dat ze zo traag waren om te geloven? Want Jezus had het immers toch zo vaak gezegd dat hij zou opstaan uit de doden na 3 dagen? Ja, dat antwoord vinden we in vers 9. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Dit was het probleem waarom ze niet zagen en geloofden. Hun ogen waren open, ze hadden het gezien, maar in hun verstand was het nog donker, ziende blind. Datgene wat in het christelijk geloof het meest belangrijk is, namelijk de opstanding, juist dat konden ze niet begrijpen. Wanneer Jezus Christus niet was opgestaan, dan hadden we geen hoop. Dan zouden ook wij niet opstaan. Dan hadden we geen verlosser, dan was er geen verlossing en dan was er geen hoop op eeuwig leven. Zoals Paulus zei, ons geloof zou zinloos geweest zijn. Het evangelie zou krachteloos geweest zijn en onze zonden zouden niet zijn vergeven. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Zie je, ziende blind bij het niet kennen van de schrift. En laten we nou vanochtend niet te snel denken, wat dom van Maria Magdalena en van Petrus en van Johannes en van al die anderen die erbij waren. Maar laten we vanochtend eerlijk in de spiegel kijken van morgen. En laten we eens goed in ons eigen hart kijken. Want ook wij zijn van nature ziende blind. Hoe vaak is het niet donker in ons hart? Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2 vers 14, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Zie je, dit is waar wij ook van nature zijn. Wij kunnen de Bijbel lezen, we kunnen luisteren naar het gepredikte woord en toch blind zijn en niet geloven. Toch de waarheden van Gods woord niet toepassen in ons dagelijks leven of het niet willen toepassen. We hangen meer aan leringen van mensen, zoeken naar wat het gehoor streelt, we keren ons tot verzinsels, dan dat we ons keren naar de waarheid van Gods woord. En nota bene, wij hebben meer feiten dan dat zij hadden in die tijd. Wij hebben de hele schrift. We hebben het Oude Testament, we hebben het Nieuwe Testament en toch kan ons verstand verduisterd zijn. Zoals op die vroege ochtend, op de eerste dag van de week, toen het buiten nog donker was. Wat wij nodig hebben, is dat we zien met ons hart. Kennen met ons hart, door de Heilige Geest die ons verstand verlicht. Onze ogen, onze harten hebben nodig om geopend te worden. Anders zullen ook wij niet zien. Dan zijn ook wij ziende blind en geloven we niet. Is het niet bijzonder als we in Matteüs 27 vers 62 deze woorden lezen? De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde, dat hij na 3 dagen opgewekt zou worden. Dat hij na 3 dagen zou opstaan. Dus de overpriesters en de fariseeën hielden er rekening mee. Zij herinnerden zich, maar zijn meest intieme vrienden niet. Jongelui, hoe goed kennen jullie Gods woord? Of moet je misschien wel eerlijk zeggen vanochtend dat het eigenlijk wel beter zou kunnen. Ook als we geloven, kan er namelijk nog donkerheid zijn in ons hart, in ons verstand. En gemeente, wij allemaal leren en groeien in ons kennen, ons verstaan van de Bijbel, als het goed is. Wij leren van het woord van God. En dat is de reden dat we iedere zondag samenkomen, om onze God beter te leren kennen, met het doel dat we hem beter kunnen dienen, hem meer kunnen eren. En als je iemand lief hebt, dan investeer je tijd in die persoon, om hem of haar zo goed mogelijk te kennen. En dat is wat Petrus zelf zegt later in zijn tweede zendbrief, hoofdstuk 3, vers 18. Maar groei op in de kennis en in de genade van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. En misschien heb je het zelf wel meegemaakt, dat bepaalde Bijbelteksten je eerst niet zoveel zeiden, maar later kwamen ze echt tot leven voor je. Eerst las je er overheen, totdat je ogen ervoor geopend werden en je de rijkdom ontdekte in de Bijbel. Je begreep de waarheid waarover werd gesproken. Je ging beter begrijpen wie God is, beter begrijpen wie je zelf bent, beter begrijpen wat verlossing betekent en heiligheid. Beter begrijpen wat het evangelie nu werkelijk betekent. Ja, de apostel Johannes en later ook Petrus gingen de opstanding duidelijk begrijpen. Geloven. En dat is steeds wat we terugzien in Johannes, in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het geloof. Ook wij, of we nu jong zijn of ouder, moeten de Heer Jezus Christus als verlosser en Heere leren kennen. Anders zal de opstanding voor ons geen voordeel hebben. De opstanding van de Heer Jezus is alleen een zegen voor de gelovigen. Voor hen is het, zoals Johannes zegt in hoofdstuk 5, de opstanding ten leven. Maar voor degenen die buiten Christus zijn, zal het zijn de opstanding ter verdoemenis. Daarom ook vanochtend de oproep om je te bekeren en het evangelie van de Heer Jezus Christus te geloven, je over te geven aan Hem, voor Hem je knieën te buigen en Hem te vertrouwen. Vertrouw niet op jezelf, maar op Hem alleen. En dat is ook steeds de boodschap, zoals ik al zei, van Johannes. Hij wil dat wij tot bekering komen. Hij wil dat wij gaan geloven. Dat is de boodschap in het evangelie van Johannes, keer op keer maar weer, opdat zij zouden geloven. Ja, en dan pas kan je de opstandingsdag ook echt vieren. Dan is het een heerlijk vooruitzicht. Dan is het echt Pasen. Dan zal de opstanding van Christus een zegen voor je zijn. Een opgestane heiland betekent nieuw leven en verandering van je ziel in deze tijd, maar ook een verheerlijk lichaam in de tijd die komen gaat. En dan lezen we in vers 10 dat de discipelen gingen weer naar huis. Ja, Petrus en Johannes, ze hadden met eigen ogen gezien wat er was gebeurd. En van Johannes staat er dat hij zag en geloofde. En we weten dat dat ook voor Petrus gold. Jesaja had het al geprofeteerd dat de lijdende knecht des Heren de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal zien. Wij dienen een opgestane heiland. En die opstanding brengt vrucht. In het huis van Johannes moet iemand geweest zijn die vol van blijdschap was. Toen ze het nieuws hoorden dat haar Jezus was opgestaan. Het was Maria, de moeder van de Heer Jezus. Johannes had haar namelijk in huis genomen. Vanaf het moment dat Jezus tegen hem had gezegd, zie uw moeder. Deze discipelen, die ziende blind waren, hadden nu goed nieuws te vertellen aan anderen. Hun heiland was opgestaan. De vraag vanochtend is of jij en u deze heerlijke werkelijkheid ziet, gelooft. Dat de Heer Jezus dood en graf heeft overwonnen, dat Hij leeft. Want dit alles is geschreven, zegt Johannes, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in Zijn naam. De opstanding betekent hoop. Hoop op een verheerlijk lichaam en hoop op een eeuwig leven, omdat de dood is overwonnen. Ja, de dood is verslonden tot overwinning. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. En de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Geloof jij dat? Amen.